Vanmorgen lezen wij het woord van God in de profetieën van Jesaja en wel hoofdstuk 35. De schriftlezing is Jesaja 35.
De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad onze Gods. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzamen van hart, wees sterk, vrees niet. Zie, uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Alsdan zullen der blinden ogen open gedaan worden en de doven oren zullen geopend worden. Alsdan zal de kreupele springen als een hert en de tong des stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren in de woning der draken. Waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn. En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal daar niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn, die deze weg wandelt. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn. En geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog al daar gevonden worden. Maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden.
De tekstwoorden vindt u in de versen 3, 4 en 8 van Jesaja 35. De versen 3, 4 en 8. Daar lezen wij, versterk de slappe handen, stel de struikelende knieën vast, zeg de onbedachtzame van hart, wees sterk, vrees niet. Zie, uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. De onreine zal daar niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn, die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Het is wel een heel bijzonder hoofdstuk dat we zojuist met elkaar hebben gelezen in Jesaja 35. Het begin zet al meteen de toon wanneer Jesaja het beeld gebruikt van een woestijn. Om daarmee bij het volk de aandacht te trekken en de harten te raken. De harten van dat volk dat onherroepelijk de ballingschap, oftewel de ellende, ingaat. En dat door eigen schuld. De woestijn, bekend bij het volk Israël, uit de geschiedenis van, zoals ook hier in die psalm die we net zongen van Asaf. Die psalm die spreekt ook van dat wonderen van Gods verlossing van zijn volk uit Egypte en vervolgens die reis door de woestijn van 40 jaar, die dat volk in haar bestaan gestempeld heeft. De toekomst is donker, dat is duidelijk. Dat kunnen we al vinden als we de profetieën van Jesaja beginnen te lezen, in het eerste hoofdstuk. Assyrië, het machtige rijk uit die tijd, zal Juda wegvoeren naar Babel. En de stad en de tempel zullen verwoest worden. Enkel dreiging, duisternis. Maar te midden daarvan laat de profeet een helder licht schijnen. En gaat hij getuigen van een wonder. Een wonder van God. En het lijkt allemaal niet werkelijk te zijn. De woestijn zal vrolijk zijn. En de wildernis zal bloeien en juichen. En de bergtoppen zullen de heerlijkheid van God, als het ware, uitstralen. Te midden van de grootste dreiging klinkt hier een blijde tijding. We zeiden al, dat vinden we steeds in de profetieën van Jesaja. Bijvoorbeeld ook in dat hele bekende hoofdstuk 9. Dat in de adventstijd onze aandacht vraagt. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Jesaja werkt in zijn beschrijving van de woorden van de Heere vaak met scherpe contrasten. Zoals ook de apostel Johannes dat doet in zijn evangelie. Met name die tegenstelling licht en duisternis. Dood en leven. En dat is ook de realiteit, gemeente. Het is of het een of het ander. Zo leren we dat uit Gods woord. Wij zijn van nature dood in de zonde en in de misdaad. En het leven, dat ligt alleen in de zaligmaker Jezus Christus. En zonder hem te kennen leven we in duisternis. En hebben we helemaal geen toekomst, geen uitzicht, geen hoop. Hebben we ten diepste geen leven. Ontelbaar veel mensen die voor zichzelf leven, hebben ten diepste geen leven. Maar daartegenover dat licht, dat zo heerlijk is gaan schijnen in de komst en in het werk van de Heere Jezus Christus, die ook gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg waar geen enkele weg meer is. Ik ben de waarheid waar zoveel dwaling en leugen en verwarring is ook in de kerken. Ik ben het leven waar zoveel dodigheid is. Kortom, verrassend is dit gedeelte van de schrift, hoopgevend ook. God spreekt van zijn verlossend komen. En dan zegt de profeet, zie uw God. Juda ziet het niet meer. Maar dan komt de Heere, zie uw God. Hij zal komen en u verlossen. En zo bereidt de Heere zijn volk voor op het heil dat hij zal schenken. Uiteindelijk in de komst van de Verlosser. Over wie we zo vaak kunnen lezen in deze profetieën van Jesaja. Er zal verlossing komen. Zoals we dat ook horen in die Psalm 130. Die begint met en die voortkomt uit de diepten van ellende. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Maar dat is ook alleen maar genade. Genade die er nog is, gemeente. Ook voor vandaag. Ook in de huidige crisistijd. Met zoveel nood en ellende. Als je iedere dag weer opnieuw zoveel verschrikkelijke dingen over je heen krijgt die in deze wereld plaatsvinden. Zorgelijke ontwikkelingen ook in het kerkelijk leven. Ja, zelfs het klimaat dat aan veranderingen onderhevig lijkt en wat ook mensen bezorgd maakt. Wij verkondigen u Gods gebaande weg tot verlossing. Gods gebaande weg tot verlossing. En wij horen van een bevreesd hart, een heilige weg en een geheiligd volk. Een bevreesd hart. Ja, die de Heere mogen vrezen, die kennen dikwijls allerlei zorgen, allerlei moeite. We treffen dat ook in vers 3 aan, slappe handen, wankelen, knieën. En kennelijk richt zich Jesaja hier met name tot die mensen die onder de indruk gekomen zijn van wat hen dreigt, de ballingschap. Dat alles afgebroken wordt. En dat is dat deel van het volk, gemeente, en dat komt steeds bij Jesaja terug. Dat is dat deel van het volk dat overblijft. Jesaja spreekt dikwijls over een rest die terug zal keren uit Babel naar Jeruzalem. Het is al zo dat een van de zonen van Jesaja de naam krijgt in opdracht van de Heere, Shear Jashub. En dat betekent, een rest keert terug. Een rest, een overblijfsel. En Paulus, als hij in zijn brief aan de Romeinen ook zijn worsteling verwoordt met de ongelovigheid van zijn eigen volk, het Joodse volk. Hij mag toch ook vertroost worden met de wetenschap dat er een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. De Heere die zal voleindigen wat hij begonnen is. De Heere zal doen wat hij beloofd heeft, al aan Abraham. Jesaja noemt ze in vers 9 de verlosten. Dat is die rest, daar gaat het om. Dat u ook en jij bij die rest zult behoren. Bij dat overblijfsel. Dat van enkel genade moet leven. Mag leven en kan leven. Genade die genoeg is. En dat zijn Gods kinderen die alles wat er verkeerd is gegaan in de afgelopen periode ook werkelijk onder ogen zien. En die ook niet kunnen zeggen, ik was mijn handen in onschuld. Want dat ligt ons, hè, om allerlei zorgelijke zaken en ontwikkelingen ook in de kerken te duiden zo van, ja dat komt door die en door die en door dat. Maar deze Judeërs, die kunnen niet zeggen, het raakt ons niet. En ze kunnen ook niet zeggen, het is zo erg nog niet. Ze zullen het ook zelf meemaken dat ze worden meegenomen naar Babel. En ze kunnen dat ook niet tegenspreken. Dat oordeel van God. Een persoonlijke schuld, maar ook een gemeenschappelijke schuld. Voel je, als het goed is, wanneer je werkelijk bij de kerk van de Heere behoort. Die toch ook een eenheid is, een lichaam is, zegt Paulus. Als daar onderlinge verbondenheid is in de gemeente en ook verantwoordelijkheid. Ook voor elkaar. Gemeente, deze mensen zijn dus bepaald geen sterke helden. Mensen die voor alles een oplossing weten en alles kunnen verklaren, beredeneren. Nee, er staat hier, ze zijn slap en wankel. Ze zijn verlegen. Ze zijn kwetsbaar. Het raakt ze heel diep. En ze zijn zwak. En ze zijn ook bang. Hun hart is onbedachtzaam, staat er ook. Ze zijn vaak veel te snel in de conclusies die ze trekken. In de gevoelens die dat opwekt. Ook in die zin dat ze zich zomaar laten ontmoedigen door wat ze zien gebeuren. Wat ze zien aankomen. Dat zou ook bij u, bij jou, bij ons het geval kunnen zijn. Als je de realiteit van ons kerkelijk samenleven onder ogen ziet. En wat zich landelijk voltrekt. Dan zou je de moed verliezen. En als we nog een paar hoofdstukken verder lezen in Jesaja, hoofdstuk 40. Dan horen we daar die ballingen, als ze inmiddels in Babel zijn. We horen ze daar zuchten en klagen. En zeggen, mijn weg is voor de Heere verborgen. Hier zijn we nu. Hoe zouden we hier ooit nog wegkomen? Hoe kan het ooit nog goed komen? De stad ligt in puin en de tempel is er niet meer. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Zou de Heere nog wel naar ons omzien? Mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Eenvoudig gezegd, de Heere laat ons hier aan ons lot over. Het is het einde van de kerk des Heeren. En zal de Heere ons nog wel horen, roepen en klagen? Is er nog een weg terug, gemeente? Herkennen we dat, die nood? En ja, als je dat dan zo leest hier in Jesaja, wekt dat dan toch ook bij de herkenning die het geeft, verwachting. Als je reageert van, ja, zo iemand ben ik eigenlijk ook, zo ben ik er ook aan toe. En dat dan dat woord van de profeet hier tot de ballingen gesproken, dat dat dan ook naar u, naar jou persoonlijk toekomt. Zodat het wordt dat de Heere tot u spreekt. Zoals de Heere Jezus dat ook zo heel persoonlijk gedaan heeft. Komt allen tot mij, vermoeid en belast, met duizend zorgen en noden en zonden. En ik zal u rust geven. Dat heel persoonlijke aangesproken worden door de Heere zelf. Om af te zien van dingen die gebeuren. En om op hem alleen je te richten. Te zien op de Heere. Dat is wat hier door de profeet gezegd wordt. En dat is ook zaak dat u dat doet, dat wij dat doen. In een gegeven situatie waarin wij verkeren. Want als het er zo voor staat, gemeente, zoals toen in Israël. Dat de Heere dus de kerk, zeg maar, gaat afbreken. En gaat sluiten. Ja, als je de vrees hebt dat de Heere het woord gaat wegnemen. Ja, want dat laatste, dat is het allerergste. In alle kerkelijke strijd gaat het toch ten diepste om het woord van God. Om het gezaghebbend spreken van de Heere in de schriften. Want als het daar niet om gaat, dan hoeven we ons daar ook weer niet zo druk en bezorgd over te maken. Maar het gaat ten diepste om het gezag van het spreken van de Heer. Het al zo zegt de Heer. En dan moet Jesaja namens de Heere zeggen, wees sterk. Wees niet bevreesd. Is dat nu niet een heel bijzonder woord, gemeente? Een heerlijk woord uit de mond van de Heere zelf. Een woord dat de Heere zo vaak gesproken heeft. Bijvoorbeeld door middel van Mozes tot Jozua, toen het moment was gekomen dat hij Mozes moest gaan opvolgen als leider van het volk. En Jozua zag er als een berg tegenop. En toen zei je namens de Heere, wees sterk. Heb goede moed. Ik denk aan de Heere Jezus, die tot zijn discipelen zei, toen hij over zijn afscheid en zijn heengaan sprak, en hij wel zag en ook wel wist wat dat bij hen teweegbracht, bezorgdheid, verlegenheid. Hij zegt, heb goede moed. Heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Ook daar zie je weer dat de Heere dus alle aandacht naar zichzelf trekt. We moeten op hem zien. En van alle mensen en omstandigheden afzien. Zoals ook eens de engel Gabriel tot Maria zei. Vrees niet, Maria. Gij hebt genade bij God gevonden. Nou, wanneer de wereld lijkt in te storten, maar de Heere komt naar je toe en spreekt deze woorden, zou er dan geen verwachting zijn? Zoals hij het ook tot Jozef zei, wees niet bevreesd. En hoe vaak heeft de Heere dat niet tot zijn knechten, de profeten, gezegd, wanneer hij ze in zijn dienst riep en zei, als ze op zichzelf zagen en op het volk en de situatie, daar zich helemaal niet bekwaam voor wisten, helemaal niet geschikt. Als de Heere roept, zoals Paulus dat aan Timotheus schreef, die het ook moeilijk had in Efeze. De Heere, hij die roept, is getrouw, die het ook zal doen. Hij zal het doen. Het gaat om wat de Heere zegt en wat de Heere belooft en wat de Heere ook doen zal. Gemeente, in de tweede plaats horen we van een heilige weg. En dat staat hier centraal. De weg die de Heere wijst, die de Heere baant tot verlossing, waar alles vastzit, toegesloten is. Hoe kom je als zondig mens met alles aan zwakheid en moeite die je ondervindt, bestrijding van binnenuit, van buitenaf, hoe kom je in Sion? Hoe kom je, zeg maar, in de gemeenschap met God? Hoe vind je de vrede met God? Hoe kom je als pelgrim in de Godstad? Nog anders gezegd, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal ik op zijn heilige berg komen? Hoe zal ik in zijn tempel komen? Waar toch immers niets binnenkomt wat onrein is. Waar alles volmaakt is. Vol van Gods heiligheid en heerlijkheid. Zoals op de laatste bladzijde van de Bijbel staat van het Nieuwe Jeruzalem. Daar komt niets binnen dat ongerechtigheid doet. Alleen wat wit is, wat rein is. Zoals de Heer Jezus dat ook gezegd heeft. Wees dan gij lieden volmaakt. Gelijk de Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Hoe zal dat bestaan? 1000 bergen. Duizend zorgen, duizend noden. En het volk Israël heeft er ook dikwijls voor gestaan. De Schelfzee. Diepe wateren. Sterke stormen. Zandwoestijnen. Ze moesten door de woestijn. Er was helemaal geen weg. Ziet u wel? Zie jij wel een weg? Tot God. De weg tot God. Tot Hem die ons geschapen heeft. Met wie wij gebroken hebben. Van wie wij ons afgekeerd hebben. In het paradijs. Is er een weg terug? Want gemeente, de weg tot God, dat is altijd een weg terug. Zo begon de Heer Jezus ook zijn onderwijs onder Israël. Bekeert u. Keer terug. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Is er een weg terug? Een weg van je dwaalwegen, van je dwaalgedachten, je vluchtwegen. Denk aan Adam en Eva na de zondeval. Ze verborgen zich, ze vluchten voor God. Of zelfgekozen wegen, alleszins godsdienstig. En toch een doodlopende weg. De Heer Jezus kwam onder Israël zoveel mensen tegen die echt wel werk maakten van de godsdienst. Er soms heel druk mee bezig waren. En toch, het kon niet bestaan voor God. Het zijn uiteindelijk wegen naar de dood. Wegen naar de ondergang. Wegen naar Babel. En als we Babel lezen in de Bijbelgemeente, dan kunnen we dat gerust. Denk aan de torenbouw van Babel, al in Genesis 11. En denk aan de profeten, hè, en de ballingschap in Babel. Maar ook aan het eind van de Bijbel in Openbaring horen we zo vaak weer die naam Babel, Babylon. Babel, dat is wereld. De weg naar Babel, de weg de wereld in, de wereld en al haar begeerlijkheden, waarvan Johannes zegt die voorbij gaat. Dat is de weg naar de ondergang. Babel, dat is wereld, ondergang. Want als wij in Babel opgaan, en dat zal met heel wat ballingen ook gebeurd zijn die daar gebleven zijn. Als wij in Babel, als wij in het wereldse denken en leven opgaan, met de wereld meegaan, dan zullen we uiteindelijk ook met die wereld ondergaan. En zo zag Jezus hier op aarde onder Israël, dat moeten we ook goed bedenken. De Heer Jezus trad niet op onder de heidenvolkeren, maar onder het verbondsvolk, het volk van Abraham. En tot die mensen sprak hij over de brede weg, waar velen op wandelden. Volle wegen. Ja, daar kun je ook wel aan denken in ons eigen land, ook juist op de dag des Heren. Volle wegen, ook letterlijk. Overvolle wegen. En waar leiden die heen? Wat zoeken al die mensen? Brede wegen. Volle wegen. Die eindigen in de dood. Die eindigen in de duisternis. Die eindigen in de hel. In die bodemloze diepte van eeuwige verlorenheid en eenzaamheid. Kortom, gemeente, het spreekt bepaald niet vanzelf, ook vandaag niet. In de wereld niet en in de kerk ook al niet. Het spreekt helemaal niet vanzelf dat er een weg is. En als je er nog nooit over verwonderd hebt, dat er een weg is bij de Heere vandaan, mag je wel afvragen of je wel werkelijk de Heere kent. He, want dat er een weg is bij de Heere vandaan, dat is een wonder. Dat is genade. En hier staat die weg die Jesaja hier wijst in het teken van het wonder. Uitgebeeld met allerlei voorstellingen uit de natuur. En als de Heere nu voor de wateren een weg baant in de woestijn. En voor de beken een pad maakt in de wildernis. Zoals de Heere dat werkelijk aan Israël bewezen heeft. Zou hij dan geen weg weten voor zijn volk? Ook als het helemaal klem zit, helemaal vast zit. Voor hen tot wie hij toch ook gekomen is, helemaal in Babel. Ook daar is het woord gebracht. Daar is Ezechiël geweest en heeft hij tot het volk gesproken. Zou er geen weg zijn, waar je ook bent op dit moment, hoe je misschien ook in de boeien zit, van een verslaving bijvoorbeeld, van een leven toch aan God voorbij, bij God vandaan, een leven voor jezelf. Zou er geen weg zijn, terug. En gemeente, ga eens terug naar uw eigen en jij naar jouw eigen leven. Is de Heer al niet naar u toegekomen toen jij voor het eerst in de kerk was? Niet uit jezelf wellicht gekomen, maar gedragen, gebracht. Is God niet naar je toegekomen in zijn genadeverbond? In Christus Jezus, tot uw verlossing, zijn er bij die gelegenheid van uw en jouw doop geen zeer ernstige woorden gesproken over kinderstoorns en de verdoemenis in Adam deelachtig en buiten het koninkrijk van God verkerend. Maar ook die zo rijke, heerlijke belofte van redding, van genade en zaligheid en eeuwig leven. Dat wonder van de wedergeboorte. Door het zaad van het evangelie en door het werk van de Heilige Geest. In de weg van het woord en van het gebed. En zou de Heere dat dan gezegd hebben en daar niet meer aan terugdenken? Zou hij het beloofd hebben en het niet waarmaken? En zou hij niet weten waar u zit en waar jij in gevangen bent? Daar zal een verheven weg zijn. Een effen baan zijn. Door de Heere bereid. En dan denk ik aan Jesaja 40, het begin. Die adventsboodschap. He, dat hij zegt, bereid de weg des Heren. En dat ziet op Johannes de Doper, de voorloper van de Heere Jezus. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis. In de duisternis van de ballingschap. In de ellende. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Hoe wonderlijk is dat waar geworden in de komst van de Heere Jezus in deze wereld. Het gaat erom, gemeente, dat we zien dat de Heere dat zelf bewerkt. En dat moest ook die grote Johannes de Doper. Dat moest hij weer leren. Dat zou je niet verwachten. Die zo krachtig en moedig getuigd heeft van Christus, van zijn komst, tot verlossing, maar ook tot oordeel Over die bijl aan de wortel van de boom. En toen kwam Johannes in de gevangenis terecht. En toen ging hij daar ook tobben. En toen begon hij te twijfelen. Gemeente, dat laat ons zien dat niemand daarboven staat. Is wel gezegd, als je nog nooit bestreden bent in je vertrouwen op de Heere God, heb je dan wel ooit echt in hem geloofd? De Heere beproeft zijn werk. En dan lezen we hier dus dat de Heere een heilige weg baant. En het woord heilig wil allereerst zeggen dat de Heere dat op zijn wijze doet. Heilig zijn, o God, uw wegen, zongen we zojuist. Een heilige weg, dat is de weg van de Heere. Zijn eigen weg, die uitgaat van hem. En die ook weer leidt tot hem. Uit God, door God en tot God zijn alle dingen. De weg van de Heere tot verlossing, dat is de weg van zijn welbehagen. De engelen hebben ervan gejubeld bij de geboorte van de Heere Jezus. In mensen een welbehagen, in zulke mensen die naar God niet vragen. Dat is de weg van de Heere, waarin hij zijn volk zalig maakt van hun zonden. Gij zult hem de naam Jezus geven. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Alle die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. De heilige weg, Gods weg. En die weg noemt de Heer Jezus, we zeiden het al, de smalle weg. Het gaat in de Bijbel zo vaak over de weg. En het is ook zaak dat u en jij en ik op de goede weg bent. De smalle weg. Door die enge poort. Tot het eeuwige leven. En die weg. En die poort, die deur. Is Jezus. Ik ben de weg. Het is zaak dat je tot hem gaat. Die zelf tot u en jou komt, ook vanmorgen. Hij komt tot ons, hij spreekt tot ons. Hij roept ons, hij nodigt, hij lokt. Komt allen tot mij. Ik ben de deur, ik ben de weg, ik ben uw heil, alleen. Of vertrouw je dat toch niet? En zoek je het nog bij iets of iemand anders? In de derde plaats horen we van een geheiligd volk. De Heere baant een heilige weg naar een onrein, schuldig volk. Onwaardig, onbekwaam en zelfs onwillig van zichzelf. Is dat niet wonderlijk? Nu baant de Heere een weg tot verlossing. Naar een volk dat Jesaja al in het eerste hoofdstuk vergelijkt met, schrik niet, Sodom en Gomorra. En die vergelijking, u moet dat zelf maar concluderen, gaat die dan ook niet vandaag op. Als we denken aan allerlei ontwikkelingen, ook in het kerkelijk leven. En Jesaja, die dan ook al in hetzelfde eerste hoofdstuk zegt dat wij meelaat zijn, dat zegt hij dus ook weer tot dat volk van het verbond, we zijn meelaat van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Daar is werkelijk niets heel, niets goeds. Job getuigt ervan. Wie zal een reine geven uit een onreine? Maar nu baant de Heere een weg. Een weg terug. Zoals Jesaja dat dus zo vaak zegt en zoals de naam van een van zijn zonen dat ook uitdraagt. Een rest keert terug. Er zal een overblijfsel zijn naar de verkiezing van Gods genade. De Heere vergist zich niet. De Heere verlaat niet wat zijn hand begon. De Heere gaat door met zijn werk. Dwars door alles heen. Ook als de kerk een puinhoop is. Een chaos. Het is een heilige weg. Die God baant tot zijn volk. Een weg waarin hij dat volk, dat in zichzelf onheilig, onrein is, heiligt. Want het zal een geheiligd volk zijn, dat op die weg wandelt. Het is het volk van Gods verbond. In die zin is het ook al heilig, apart gezet. Zoals Israël te midden van de volkeren, afgezonderd. Met de bedoeling ook werkelijk ten volle gereinigd en geheiligd te worden. Door het offer dat Christus zelf gebracht heeft. Tot verzoening van de schuld. En het is ook zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Het is zaak, gemeente, dat u zich door dat bloed van Christus laat reinigen. En heiligen ze. Dat bloed, zoals Calvijn dat ergens schrijft. Hij zegt, als het woord recht verkondigd wordt. Als Christus gepredikt wordt. Dan drupt als het ware zijn bloed op de gemeente. En dan is het zaak, gemeente, dat u antwoord geeft op die nodiging. Op deze boodschap van Gods weg tot verlossing in Christus. Wat uw antwoord is, uw reactie is op wat de Heer Jezus aan het eind van zijn lijden uitriep. Het is volbracht. Alles is voldaan. Heb jij daar al echt uit je hart antwoord op gegeven? De Heere Jezus, de enige rechtvaardige en reine. Hij is als een onreine aan het vloekhout gestorven. Hij is die ene uitzondering op wat Job toen zei. Wie zal een reine geven uit een onreine? De Heere Jezus is uit een onreine geboren, maar hij is de reine. Hij is de Zoon van God, die geen zonde gekend heeft. Of gedaan heeft. Maar hij is juist met alle onreinheid, met alle ongerechtigheid van ons zondaren beladen en belast. Hij heeft de straf die ons de vrede aanbrengt op zich willen nemen. Hij heeft die zondelast willen tossen en willen wegdragen. In vers 8, daar lezen wij dan die opmerkelijke woorden, gemeente. Zelfs de dwazen zullen niet dwalen die op die weg bewandelen, want dat is dan toch ook de zaak. Hè? Wandel ik ook op die weg die de Heere hier ons wijst. Die heilige weg, bij hem vandaan, door hem gebaand. In Christus geopend. Dat is een weg, Gods weg. Wie daarop wandelt, zelfs dwazen, zullen niet dwalen. Dat is een beetje een wonderlijke uitspraak. Maar wat die in ieder geval betekent en zeggen wil is, dat dat echt een betrouwbare weg is. Een zekere weg. Dat je op die weg, in die weg, nooit beschaamd wordt. Dat is de weg van het woord, dat is de weg van de bekering tot God. Terug naar de Heer. Dat is de weg van het geloof in de Heer Jezus Christus. Je overgeven aan Hem. Je toevertrouwen aan Hem. Dat is de weg van de liefde tot Hem. Dat is de weg van het vluchten tot Christus. Waar zoveel je van die weg wil afleiden en weghouden. Ja, vluchten tot Christus, dan moet ik denken aan de ondergang van Sodom. En Lot die daaruit vluchtte met zijn vrouw en zijn gezin. Dan is dat een vluchten uit Babel, uit de zonde, uit de wereld. Een vluchten tot Christus. Zonder zelfs ook maar om te zien. He, wat de vrouw van Lot deed. En ze werd een zoutpilaar. Dus dat onvoorwaardelijke, totale, je toevertrouwen aan de Heer Jezus. Aan de weg die God in hem gebaand heeft, geopend heeft, tot verlossing. Dat is echt een verheven weg. Dat is een effe weg, een rechte weg, een gebaande weg. Dat is ook nog eens een keer, ja, bij alle strijd die die weg ook meebrengt, uiteindelijk toch ook weer een gemakkelijke weg. Want maken wij het vaak niet heel moeilijk, gemeente. Als het gaat om het ware geloof. Als het gaat om de zekerheid van je zaligheid. En van je deel aan de Heer Jezus Christus, want daar komt het toch op aan. En gemeente, als u zegt dat u niet tot hem durft of kunt komen, zal dat dan toch ten diepste niet zijn dat u het niet wilt. De Heer Jezus, zijn laatste gang naar Jeruzalem, ging hij wenende. Jeruzalem, Jeruzalem, ik heb je willen bijeenvergaren. Zoals een hen haar kuikens. Maar hij heeft niet gewild. Ziet u die heilswil van de Heere Jezus. En daartegenover die onwil van zoveel. En van nature van ons allen. Dat je eigen wegen, je eigen gedachten niet wil loslaten. En ook niet je eigen gerechtigheden. Niet wil laten afkeuren. Want dat is de weg van de Heer. Dan word je zelf afgekeurd. Want over je eigen gerechtigheden, je beste werken, past het bruiloftskleed van Christus niet. Dat past alleen over vuile zondaren. Naakte zondaren, ellendige zondaren. Zoals dat ook bij die verloren zoon het geval was. En die brave broer, met hem ging het zo anders. Ik denk aan die tollenaar in de tempel. Die wilde bidden. En die zag die fariseer bidden. En hij wist niet te bidden. Hij durfde zijn ogen zelfs niet omhoog te slaan. Hij kon alleen maar zeggen, hij stortte zijn hart uit. O God, wees me zondaar genadig. En hij ging gerechtvaardigd naar huis. Ten slotte, gemeente, als dan de weg naar de hemel. Als u of jij zegt, ja, dat is toch wel heel moeilijk. Dan is dat omdat u het zelf moeilijk maakt. Omdat je er zelf tussen zit. Omdat je jezelf niet helemaal kwijt wilt. Aan de Heere en zijn genade. Die zei tegen Paulus, die ook nog iets graag wilde veranderd hebben in zijn leven. Mijn genade is u genoeg. om Jezus wil. Of dan zelfs dwazen op deze weg niet zullen dwalen, dan moet het wel een veilige weg zijn. Dan moet het wel een heilige weg zijn. Ook al is het een smalle weg. Die leidt door de enge poort het koninkrijk van God binnen. Dan moet het wel juist voor de eenvoudigen zijn. Die van zichzelf nergens bij kunnen. Maar die zich als kinderen door de Vader bij de hand laten nemen. En als kleine lammetjes door de herder laten dragen. Die zich door zijn geest en woord laten leiden. In die weg kom je nooit beschaamd uit, gemeente. En dan zul je er eeuwig over verwonderen. Dat zalig worden zo eenvoudig is. En dat deze weg, dat het in die weg ook zo zeker is. Amen.